En ik wil het met u gaan hebben over Daniël 1. En laten we met elkaar Daniël 1 gaan openen. Een prachtig gedeelte. In het derde jaar ter regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht. Benevens een deel van het gerij van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Zinjar, in de tempel van zijn God. Het gerij bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas, het hoofd zijner hovelingen, enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de konings en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal van de Galdeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. En hij liet hen gedurende 3 jaren opvoeden, beloop waarbij zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeen, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. De overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrak, Misael Mesak en Azaria Abednego. Daniel nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Doch de overste der hovelingen zeiden tot Daniel: ik vrees dat mijn heer de koning uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zal vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd. En dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar, de overste der aan Daniel, Hanania, Misael en Azaria toevertrouwd: neem toch met uw dienaren gedurende 10 dagen de proef. Men geeft ons groente, in sommige vertalingen staat plantaardig voedsel te eten en water te drinken. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden. En doe met uw dienaren naar uw bevinding. Hij gaf hen hierin gehoor en nam met hem gedurende 10 dagen de proef. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij al welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun groente. En aan deze 4 knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld, voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnezar. De koning sprak met hen en onder allen werd niemand gevonden, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zo. Prachtig gedeelte. Daniel en zijn vrienden die ons tot voorbeeld mogen zijn. In 605 voor Christus viel koning Nebukadnezar Israël binnen en hij omsingelde Jeruzalem. En opmerkelijk is dat de Heer, de koning van Juda, in Nebukadnezars macht gaf. Er staat gaf, want hij was iemand die kwaad deed in de ogen van de Heer. Daniel en zijn vrienden werden toen in ballingschap naar Babel gevoerd. Deze jongens behoorden tot de koninklijke familie en de edelen van Juda. Ze zagen er knap uit en waren bijzonder, want ze waren rijk aan kennis, scherp van verstand en hadden inzicht in wetenschap. Kennelijk heeft Joachim, de koning van Juda, niets geleerd van de geschiedenis. Immers de troon van David kende een grote bloeitijd toen zijn zoon Salomo aan het bewind was, maar kende ook een abrupt einde. Ongehoorzaam werd aan. De splitsing van zijn rijk vond plaats in het jaar 931 voor Christus. En wat koning Salomo overhield waren de twee stammen, Juda en Benjamin. Vanaf dat moment is het koninkrijk van Israël verdeeld in een 10 en 2 stammenrijk. In 721 voor Christus werd het 10 stammenrijk in ballingschap weggevoerd naar Assyrië, omdat ze niet geluisterd hadden naar de Heer hun God. Vanwege allerlei zonden, zoals het aanbidden van heidense afgoden, werden uiteindelijk ook in 605 voor Christus Juda en Benjamin in ballingschap weggevoerd naar Babel, waaronder dus ook Daniel en zijn 3 vrienden. Toen de Babylonische koning Jeruzalem in bezit nam, begonnen in het profetisch woord van God de tijden der heidenen voor Israël. En deze periode vinden we terug in het imposante statenbeeld dat in een droom aan Nebukadnezar werd getoond. We lezen erover in Daniel hoofdstuk 2. In het droombeeld zien we verschillende opeenvolgende wereldrijken die Israël hebben overheerst. Namelijk Babylonië, Medo-Persië, Griekenland, Rome ten tijde van de Heer Jezus en het herstelde Romeinse Rijk in de eindtijd. Dit indrukwekkende droombeeld omvat dus de periode waarin de regering op de troon van David werd onderbroken. Laat duidelijk zijn, het werd slechts onderbroken. Totdat, zonder toedoen van mensenhanden, de steen losraakt van de berg en alle menselijke heerschappij zal doen vernietigen. En die steen Christus en zijn koninkrijk. En het is zo bijzonder dat er geen mensenhand aan te pas komt. Die steen die raakt los zonder toedoen van mensenhand. Dus het koninkrijk komt als de koning komt. En de heerschappij rust op zijn schouders. Lees in Jesaja. De koningschapsbelofte die God aan koning David heeft gedaan, zal in de toekomst door Israëls Messias vervuld worden. Immers Jezus Christus is erfgenaam en hij wordt in het woord van God zoon van David genoemd. En als Jezus Christus terugkomt, komt dus het Messiaanse Rijk, wordt het koninkrijk van Israël hersteld en het Rijk zal 1000 jaren dan zullen de leeuwen en lam tezamen kunnen zijn. Dan zullen de volken de oorlog niet meer leren. Waarschijnlijk waren Daniel en zijn vrienden tussen de 12 en 17 jaar toen zij in ballingschap werden weggevoerd. Moeten we ze voorstellen. Je wordt bij je ouders weggehaald. Tussen de 12 en 17 jaar meegenomen. Zomaar meegenomen naar een ander land. Naar Babel. in Babel moesten zij hun Joodse opvoeding en cultuur achter zich laten. Zelfs hun namen werden veranderd. En in die tijd gaven namen iets weer van de identiteit van de persoon. Ze mochten niet meer zijn, wie ze waren. En zo betekent de naam Daniel: God is mijn rechter. En zijn naam werd veranderd in Belteshazzar. En dit betekent: bescherm het leven van de koning. In het wereldse Babel kregen zij een 3-jarige opleiding tot hofdienaar. Je zou kunnen zeggen tot minister van de koning. De Galdeën waren de wijzen en de geleerden. Ze hadden scholen in Babylonië gevestigd, waar de studenten vakken kregen als geschiedschrijving, wiskunde, medicijnen en talen. Maar er werd ook onderwijs gegeven over magie, toverkunst, bezweringen en astrologie. De 4 jongens uit Jeruzalem stonden vast in hun schoenen om hun geloof en uur niet te verloochenen. Moeten we eens voorstellen. Jonge knapen tussen de 12 en 17 jaar. En opmerkelijk is dat God de jongens kennis en wijsheid gaf van allerlei geschriften van de Galdeën. God gaf hen kennis en wijsheid van al die geschriften. Nu konden Daniel en zijn vrienden goed leren, want ze waren door hun kennis en verstand bijzonder bevonden. Was het dan wel nodig dat God hen kennis en wijsheid gaf van die geschriften? Jazeker. God laat niet los het werk dat zijn hand begon. Hij ging met de jonge knapen mee naar Babel. God gaf hen onderscheidingsvermogen om alles te doorzien, zodat zij niet struikelden. Hoewel Daniel en zijn vrienden nog jong waren, hadden zij al bewust een keus gemaakt om God te dienen en hun opvoeding niet te verloochenen. Je kunt dus al als tiener bewust een keus maken om je leven aan de Heere God te wijden, om Hem te willen gehoorzamen. En toen de verzoeking in Babel kwam, werden ze er dus ook niet door overrompeld. Want ze hadden voordat die verzoeking kwam al een keus gemaakt. Wat er ook gebeurt, wij blijven trouw aan onze opvoeding, cultuur en geloof. Wij verloochenen onze God niet. En toen de verzoeking kwam, werden ze er dus niet door overrompeld. De vraag die wij onszelf mogen stellen is: zijn wij voorbereid op verzoeking? Hebben wij al bewust een keuze gemaakt om God trouw te blijven? Stel, de situatie in Nederland verandert totaal. Dat je niet meer voor Bijbelse principes kunt uitkomen. Dat je niet meer mag zeggen: Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Stel, dat gaat gebeuren. Wat doen wij dan? En zijn we ook bereid om te lijden voor de waarheid? En stel het gebeurt, worden we dan verbitterd? Of blijven we netjes? Ook nu zien wij dat onze kinderen in hun studie worden blootgesteld aan allerlei onbijbelse waarheden. Ze moeten bijvoorbeeld evolutietheorie leren en krijgen onderwijs over allerlei geestelijke stromingen en over wereldse waarheden, waarin bijvoorbeeld een verkeerd beeld wordt gegeven van huwelijk, gezin en seksualiteit. Van de jongens uit Juda kunnen we leren dat je al op jonge leeftijd bewust een keus kunt maken om je leven aan de Heere God te wijden. En laat dit een oproep zijn voor ons als ouders en grootouders om onze kinderen en kleinkinderen voor te bereiden dat er in de wereld anders over bepaalde zaken wordt gedacht dan wat de Bijbel ons leert. Laten we hen leren wat de Bijbelse principes en waarheden zijn. Altijd met een hart van liefde. Altijd met een zacht hart. Want het woord is ons niet gegeven om alleen maar te zeggen van je mag dit niet en je mag dat niet. Dat woord is ons juist gegeven om ons te beschermen. Om ons te behoeden. En de wereld spiegelt ons vrijheid voor. Maar het maakt ons juist gebonden. En een slaaf van de zon. Paulus zei tegen de jonge Timotheus in 1 Timotheus 4, maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En in 2 Timotheus 4 vers 3 zegt Paulus, want er komt de tijd dat de mensen de heilzame leer, want er komt de tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen, die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Dat is makkelijk. Mensen naar de mond praten. Het woord van God verdraaien. Maar we behoren net als Daniel en zijn vrienden moedig en trouw te zijn. Er is in de onzichtbare wereld, lieve broeders en zusters, een strijd gaande. En de boze weet dat hij nog maar weinig tijd heeft in zijn verloren strijd. De boze zet alles op alles om de mensheid met leugens te misleiden en Bijbelse principes te verdraaien. Hoezo? Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als je goed leeft, kom je er ook wel. Ach, alle godsdiensten leiden toch tot God. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over. Gods woord is de waarheid. En er is maar één weg naar God de Vader. En de waarheid heeft dat zelf beleden met zijn mond. Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Broeders en zusters, de Heere God heeft ons zijn wapenuitrusting gegeven. En die wapenuitrusting mogen we toepassen om stand te houden en weerstand te kunnen bieden in deze donkere dagen. En een belangrijk onderdeel van die wapenuitrusting is het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Dat is het woord der waarheid. En dat is ons niet gegeven om alleen maar te zeggen van dit is niet goed en dat is niet goed. En dit is zonde en dat is zonde. Nee, nogmaals, het woord is ons gegeven om ons te bewaren. Om ons te beschermen. En ons de juiste richting. God voor ons heeft. We leven in de laatste dagen. Vlak voorafgaand aan de opname van de gemeente en de wederkomst van de Heer Jezus Christus voor Israël en de volken. En we zien dat het postmoderne denken toeneemt. Helaas ook in de gemeente. En laten we hier waakzaam voor zijn en vasthouden aan het geschreven woord van God, dat is niet een ouderwets woord. Dat is een woord voor alle tijden. Het zijn zware tijden. Er is geestelijke verwarring. De wetteloosheid neemt toe. De liefde verkilt. En het zijn tekenen van de tijd. En de Heer Jezus heeft er ook over gesproken in Matteüs 24. De liefde verkilt, dat de wetteloosheid toeneemt. En lieve mensen, we zien het volop om ons heen gebeuren. De liefde verkilt. De wetteloosheid neemt toe. En hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het beste medicijn tegen wetteloosheid en liefdeloosheid is bekering tot God. Want God is liefde. En wie de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Maar God is liefde. Maar wat is er aan hoop onvrede in de wereld? En wat hebben de mensen allemaal een grote mond? Ach, ik zou zeggen, kijk eens naar Daniel en zijn vrienden. Ze waren netjes, bescheiden en beleefd. Hoe de omstandigheden ook waren. Zelfs toen Daniels vrienden voor de brandende oven stonden, hadden ze geen grote mond. Ze bleven bescheiden. Als God het wil, zal Hij ons uitredden. En als wij daar moeten sterven, dan sterven wij uit liefde voor Hem. Maar geen dreigende taal. Geen afgeverij op de overheid. Ze bleven netjes. En dat is lijden voor Christus. Dat je het lijden aanvaardt omdat je hem gehoorzaam wil zijn. Ze hadden ook vanuit het vlees kunnen strijden. Maar dat deden ze niet. Ze lieten het volledig over aan God. Ach, wat kan ik daar nog veel van leren. En ik denk misschien meerdere onder ons. En ik sta niet tegenover. Ik sta naast u. Want alles wat ik zeg, vanochtend zeg ik ook tot mezelf. En helaas niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk, wereldwijd. Zien we onvrede toenemen. De wereld houdt zich meer bezig met wat er allemaal in de wereld gebeurt. In plaats van dat ze een relatie hebben met de Heer Jezus Christus. En we moeten oppassen, lieve broeders en zusters, dat wij niet verbitterd worden. Wij mogen niet verbitterd worden. Want God is liefde. En God heeft de wereld zo lief gehad. Zijn zoon gegeven heeft. Dus ook al die mensen die Bijbelse principes verdraaien. Die zich uitspreken tegen christenen. Daar is de Heer Jezus voor gestorven. En de Bijbel zegt dat wij moeten bidden voor onze vijanden. En als we honger hebben dat we hen te eten geven. Maar helaas, we zien het volop om ons heen gebeuren. Wat goed is, wordt fout genoemd in de wereld. En wat fout is in onze ogen, wordt door hen goed genoemd. Wat voor ons licht is, is voor hen duisternis. En wat voor hen duisternis is, is voor ons licht. Wie zich durft uit te spreken over Bijbelse principes, kan ook nu in deze tijd al te maken krijgen met vervolging. In zo'n tijd leven wij. Helaas. En dat staat er in 2 Timotheus 3 vers 12. Trouwens, allen die in Christus Jezus Gods vruchtige leven zullen vervolgd worden. Waken over de lippen van onze mond. Want toen de Heer Jezus werd uitgescholden, hij schold niet terug. Lieve broeders en zusters, we leven in een tijd waarin het belangrijk is dat wij het goede voorbeeld geven. En misschien is de tafel doorgekomen die afval, omdat we zo lang het verkeerde voorbeeld hebben gezet. We moeten het goede voorbeeld geven. Ik hou niet van het woordje moeten. Ik heb het vanochtend nog gezegd tegen Lutsen. Laat ik het zo zeggen. We behoren. En dan komen wij ook geloofwaardig over naar onze kinderen en kleinkinderen. En natuurlijk, ze moeten zelf een keus maken. Maar het minst wat we kunnen doen, is hen Bijbelse principes leren en het goede voorbeeld voorleven. En bij dat goede voorbeeld hoort ook een zacht hart. Een vergevingsgezind hart. Dat je kinderen en kleinkinderen altijd bij je kunnen komen. Wat voor zonde ze ook gedaan hebben. Zodat ze niet hoeven te liegen. Maar gewoon bij je kunnen komen. Immers, wij mogen ook altijd bij onze Heer Jezus komen. En naar Hem onze zonde beleiden. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Paulus zegt het zo mooi in Efeze 4 vers 20 en dit is Gods plan met ieder opnieuw geboren christen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En als je hem hebt leren kennen, dan zal dat je leven totaal veranderen. Ik heb hier Jezus leren kennen. En het heeft mijn leven totaal veranderd. Dan kun je niet meer dezelfde blijven. Want God verandert mensen. En hij verandert mensen naar het evenbeeld van zijn zoon. Dus lees van tijd tot tijd dat woord. Ga die binnenkamer in. En neem tijd voor gebed. Want God wil maaltijd met je houden. Hij wil tot je spreken door zijn woord. En door zijn geest. Hij wil dat je zijn zoon, de Heer Jezus, leert kennen zoals hij werkelijk is. Maar gij, heel anders, gij Christus leren kennen. Maak je geen zorgen of je wel vrucht draagt. Maar houd je hiermee bezig of je wel relatie hebt met de Heer Jezus. En als je een relatie hebt met de Heer Jezus, dan ga je vanzelf vrucht dragen. Daar zorgt hij om. Dat hoef jij zelf niet te doen. Want je kunt jezelf niet veranderen. God verandert mensen. Daniel en zijn vrienden moesten hun geloof en opvoeding achter zich laten. Ze kregen een nieuwe naam en een nieuwe opleiding. En ook moesten ze eten van het voedsel dat geofferd was aan afgoden. Vergis u niet. Deze jongens waren vastberaden hun geloof en opvoeding niet te verloochenen. Ze bleven moedig en trouw en waren zelfs bereid te lijden voor hem. In Babel werden hun namen veranderd, maar hun harten liggende het koninklijke voedsel te nuttigen. Groente en plantaardig voedsel werd hun voorgeschoteld en na verloop van 10 dagen zagen zij er schoner en welvarender uit dan al die knapen die van de koninklijke spijzen gegeten hadden. De wereld schotelt ons van alles voor, maar wij hoeven daar niet van te nemen. Laten we datgene tot ons nemen wat het woord van God ons voorschotelt. En laat de gehoorzaamheid van deze jongens ons tot aanmoediging en voorbeeld zijn. Niet als christenen die om hen heen slaan. Nee, maar zoals Daniël en zijn vrienden het deden. In gebed en vertrouwen op God. En door het goede voorbeeld in liefde en waarheid te geven. Want door wie anders dan alleen door opnieuw geboren christenen in deze tijd kan de Heere God zijn licht laten schijnen. Weet u, het is goed om daarom af en toe bij stil te staan. Waar vul ik mijn tijd mee? Hoe is mijn dagindeling? Is er wel voldoende geestelijk voedsel in mijn leven? Ga ik zondags trouw naar de dienst? Ga ik wel eens naar een bijbelstudie? Heb ik christelijke vrienden? Is er in mijn leven wel de tijd voor gebed? Om het woord te overdenken? Is er nog wel belijdenis van zonde in mijn leven? Broeders en zusters, kennis van het woord is belangrijk. In Hosea lezen, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Kent u het woord van God? Herkent u de tijd waarin wij leven? Maar ik wil ook dit tot u zeggen vanochtend. Kennis is niet genoeg. Velen hebben wel kennis. Velen kunnen het woord der waarheid wel recht snijden. Maar is er ook liefde? En is er wijsheid? Het is zo makkelijk om met allerlei teksten te komen. Maar misschien moet je soms wel even stil zijn. En soms moet je ook schrift met schrift vergelijken, in plaats van dat je met één tekst komt. Velen hebben wel kennis, maar reageren vanuit emotie en vanuit gevoel. En daardoor worden dingen gezegd waar je later spijt van hebt. En heb je dus dwaas gehandeld, ondanks met al die kennis die de Heer je heeft gegeven. We hebben ook heel veel wijsheid nodig. De Heilige Geest wordt ook de geest der wijsheid genoemd. En ik geloof dat als wij God vragen om wijsheid, want we leven in een tijd waarin we heel veel wijsheid nodig hebben, dan geloof ik dat hij ons dat geeft. Een stukje praktijk. Een prachtig voorbeeld. Een goede vriend van mij, een broedervriend, vertelde iets over zijn zoon. Die zat toen op een christelijke middelbare school. Ik denk dat hij een jaar of 15 was. Maar hij had de Heer Jezus en nog steeds van harte lief. En hij moest van school de evolutietheorie leren. En hij worstelde daarmee. En hij wist niet zo goed wat hij ermee aan moest. En hij is erover in gesprek gegaan met zijn ouders. En weet je wat zo mooi is? God gaf aan de ouders en aan de jonge wijsheid wat ze moesten doen. En ik zal het u vertellen wat ze gedaan hebben. Hij heeft de evolutietheorie geleerd. Hij heeft die toets ook succesvol behaald. En nu komt het. Onderaan die toets schreef hij: ik geloof niet in de evolutietheorie, maar ik geloof dat God de schepper is.
Fantastisch.
Vindt u dat niet bijzonder? Zo'n jonge jongen van 15 jaar. Zijn ouders hadden ook kunnen zeggen: jij mag die toets niet maken. En die jongen had ook een grote mond naar de leraar op kunnen zetten van: ik ben christen, ik doe hier niet aan mee. Maar God gaf hen wijsheid. En hij kon van deze gelegenheid gebruik maken om een getuigenis te geven. Net zoals Daniel en zijn vrienden deden. Ziet u het? Daniel, hij was een man van gebed. Hij kende de schriften. Hij herkende de tijd waarin hij leefde. En we lezen erover in Daniel 9. Hij ging in gebed. God had beloofd dat het volk na 70 jaar ballingschap mocht terugkeren naar Babel. En wat deed Daniel? Hij beleed zijn eigen zonde naar God. En hij beleed de zonde van zijn volk aan God. En God verhoorde zijn gebed. En koning Kores, de koning van Persië, deed een bevel uitgaan dat de Joden naar Babel mochten terugkeren om de tempel te herbouwen. Lieve broeders en zusters, als ik naar Nederland kijk, dan maak ik mij wel eens zorgen over de toekomst van het land. En ik moet zeggen, ik hou van dit land. Ik ben Nederlander. Ondanks dat ik een hemelburger ben, ben ik ook Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Dat is gewoon een feit. En wat ik wil zeggen is dit. Bid alsjeblieft voor Nederland. Bid voor de overheid. Bid voor de koning. Bid voor de mensen in dit land. Want als er iets is wat Nederland nodig heeft, is de bekering tot God. En daarin gaf Daniel ons ook het goede voorbeeld. En ik vraag God om zijn genade dat wij als christenen in dit land van de waarheid kunnen blijven spreken. En dat dit land tot steun voor Israël mag zijn. Want Israël komt er steeds meer alleen voor te staan. Herkent u de tijd waarin we leven? Bent u bekend met het profetisch woord van God? Ik rond het zo af. Het profetisch woord van God is voor de gemeente in de eindtijd een houvast en kompas, omdat het zeer vast en volkomen betrouwbaar is. En voor Daniel in Babel gold dat ook zo. Hij herkende de tijd, ging in gebed en zag hoopvol uit naar wat God ging doen. Zo mogen wij in verwachting hoopvol uitzien naar onze ontmoeting met de Heer Jezus Christus op de wolk in de lucht. De opname van de gemeente. Een heerlijke belofte voor de gemeente. Want we zijn niet bestemd tot toorn. Wij verwachten niet de komst van de Antichrist, maar wij verwachten de Heer Jezus, die ons verlost van de komende toorn. De eerste volgende gebeurtenis op Gods profetische. Er hoeft niets meer vervuld te worden. Er hoeven geen tekenen van de tijd meer plaats te vinden. De opname van de gemeente kan elk moment gebeuren. Dat was in Paulus' tijd al zo, voor ons nog veel meer. En dat is indirect ook het bewijs dat de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen, omdat het ieder moment kan gebeuren. Maar aan de wederkomst gaan tekenen vooraf. Daarvan lezen we Openbaring 6 tot 19, Matthäus 24. En daar zien we al veel voortekenen van. Misschien mag je het wel voorweten noemen. Maar de werkelijke weeën vinden plaats tijdens de grote verdrukking. Ik wil met u afsluiten, Openbaring 3, vers 10. Laten we het gaan lezen. Openbaring 3, vers 10. Welke gemeente is dit geschreven? Philadelphia. En wat betekent Philadelphia? De broeder. Zij hadden hun eerste liefde niet verloren. En ze bleven trouw aan het woord der waarheid. En leefden in de verwachting van zijn komst. En de Heer doet hun een geweldige belofte. En wat staat er in Openbaring 3, vers 10? Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Maar voor ons is er een bewaring voor de uren der verzoeking. Maranatha, kom.